is Happy Times Radio. De duurzame radioshow met een glimlach.
Ja, jouw uurtje duurzame radio. Welkom! In deze show delen we positief klimaatnieuws en geven we duurzame experts een podium. Dit doen we natuurlijk ook in ons boomvrije tijdschrift, op ons online platform en natuurlijk hier bij Your Safe Radio.
We gaan het vandaag hebben over rechten van de natuur en waarom dit woord zo ongelooflijk belangrijk is, dat hoor je zo meteen.
Ik word para-paranoia, ik word para-para-pa. Ik word para-paranoia, ik word para-para-pa.
Met jurist en activist Jessica den Outer. Ze zit al tegenover me. Maar waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk dat de natuur rechten krijgt? En dit is de snelst groeiende beweging van de 21ste eeuw, begreep ik. Maar wat betekent dat nou? En is dat niet ongelooflijk taaie stof? Nou, we gaan op onderzoek uit. Hoe kunnen we nou op deze manier duurzaamheid de norm maken? Jessica had in 2020 een plek in de duurzame jonge 100. Ze is LinkedIn top 10 Green Voice in 2023, won de Bubbo Okkels innovatieprijs en ze heeft één missie. Een groene toekomst voor toekomstige generaties. Sinds 2017 pleit ze hier ook echt voor nadat ze milieurecht studeerde. Ze is kartrekker van deze juridische beweging en daarmee zit ze naast ons. We gaan het hebben over rechten van het dier. Jessica, welkom.
Dankjewel, ik vind het zo leuk om hier te zijn.
Ja, je kwam net al aanlopen en het was gewoon een bolletje energie. Je kwam rennend, springend, vliegend met een grote glimlach.
Ja, maar dat komt ook omdat we hier zitten om het te hebben over iets positiefs, een oplossing. Ik vertelde jou al voor de uitzending dat ik denk dat we allemaal wel weten hoe slecht het gaat. Maar nu gaan we kijken naar wat er wel goed gaat en wat er wel kan gebeuren.
Ja, dat vind ik echt tof. Maar er is één dingetje en wij zaten in de voorbereiding hier al een beetje mee. Van, is het nou rechten van de natuur of rechten nou voor de natuur? En wat maakt het eigenlijk uit?
Ja, ik snap helemaal dat dat best lastig is. Maar hoe het eigenlijk is gegaan, is dat ik mijn boek Rechten voor de natuur had genoemd. Omdat ik het echte pleidooi voor vond. Ik zei, jongens, Nederland, we lopen hartstikke achterop deze snel groeiende beweging. Maar nu zijn we eigenlijk meer toe nadat er zoveel initiatieven ook in Nederland zijn. Dat we zeggen, hé, het zijn gewoon de rechten van de natuur. Die moeten we gaan erkennen en die heeft de natuur gewoon al.
Dus het is eigenlijk een beweging die al in heel Europa of de hele wereld misschien gaande is?
Heel de wereld, ja zeker. Echt van Ecuador, Nieuw-Zeeland, Bangladesh tot aan Spanje. Over de hele wereld zul je dit terugvinden.
En eigenlijk is misschien niet de vraag waarom moet de natuur rechten krijgen, maar waarom heeft de natuur nu nog geen rechten?
Precies, inderdaad. Nou, en dat is dus als je daarin gaat duiken. Kijk, ik kwam hier met een juridische blik in, maar ik dook echt een soort rabbit hole van filosofie in eigenlijk. Want waarom stellen wij ons mensen in het Westen ons op als een heerser over de rest van de natuur? Waarom denken wij dat wij alles ons kunnen toe-eigenen?
Ja, en ik zit gewoon nog heel eventjes terug te graven in mijn geschiedenis. Ooit, zeg maar, hebben mensen bedacht dat ze stemrecht krijgen. Bedrijven hebben ook stemrecht. Waarom is er toen nooit iemand geweest die zei van, hé, maar als we nu alles aan iedereen rechten gaan geven, moeten we dan niet de natuur ook rechten geven? Is dat ooit ter sprake gekomen?
Nou, ik ben echt super blij dat jij er zo over denkt. Dat voor heel veel mensen is het nog best wel een ver van je bed show. Maar inderdaad, kijk, als bedrijven zelfs rechtspersonen kunnen zijn die vertegenwoordigers hebben waarvoor hun belangen wordt gepleit, waarom de natuur dan niet? Waarom niet de rivieren, bossen, bergen? Die hebben toch ook een recht van bestaan op deze aarde?
Sterker nog, toch? Ik bedoel, zij waren er al een tijdje langer dan wij.
Precies.
Als zij geen recht hebben, dan wie zijn wij dan? Nee. Nou goed, als je hier te lang over na gaat denken, ja, word je helemaal crazy. Heb je een concreet voorbeeld? Is er ergens een recht van de natuur geweest die dus iets heeft veranderd?
Ja, echt pas op hoor, want je zet me aan en je zit hier uren met mij.
Oké, één voorbeeld.
Voorbeeld, houden we dit kort. Maar nee, echt over de hele wereld zul je dit dus terugvinden, wat ik al zojuist vertelde. Maar het mooiste voorbeeld vind ik toch echt wel Ecuador. En dat is niet alleen door de prachtige natuur daar, moerassen, bergen, rivieren, jungles, maar ook omdat zij sinds 2008 de rechten van de natuur, rechten van moeder aarde eigenlijk, in de grondwet hebben staan.
In de grondwet?
In de grondwet. En dat is dus de hoogste wet die je kan hebben, hè, in een land.
En wat houdt dat dan in als het in de grondwet staat? Ziet de wereld er daar anders uit?
Nou, natuurlijk meteen een disclaimer, hè, daarvoor ben je jurist. Maar het feit dat daar de rechten van de natuur zijn erkend, betekent niet meteen dat alle economische activiteiten stoppen. Maar waar het wel bij helpt, is dat je, hè, zegt, net zoals bedrijven nu rechtspersonen zijn, heeft de natuur ook bepaalde rechten en die moeten gewoon verdedigd worden en die moeten meegenomen worden in beslissingen. Dus daar staat in de grondwet, moeder aarde heeft het recht om te bestaan, het recht op herstel en iedereen kan opstaan voor die rechten van de natuur.
Ik vind dit geweldig.
Het is insane. Ja, ik kom er natuurlijk nog eventjes bij. Ja. Er gebeurt lekker wat in de studio, dan moet je dan eventjes opvangen, maar ik ben er. Ik zit wel meteen echt met 100 vragen, dat snap je. Ja. Hoe is dit dan ontvangen in Ecuador?
Nou, heel goed. En dat is dus voor mij het bijzondere aan deze beweging. Het is echt iets vanuit de burgers. Dus van de inheemse volkeren in Ecuador, Bolivia, Peru, tot aan burgers die vervuiling zat zijn in Spanje en andere landen, tot aan studenten die deze beweging hebben gebracht naar hun eigen landen. En in Ecuador waren het dus inheemse volkeren die zeiden, ja, wij moeten een plek aan tafel hebben en Pachamama, moeder aarde, moet het recht hebben om te bestaan.
Maar zijn het dan niet de rechten van de inheemse volkeren of is het echt het recht van de natuur?
Het zijn echt de rechten van de natuur, maar je zult vaak zien dat die toch wel samen gaan. Want het is natuurlijk ook hun leefomgeving, dus in best wel veel zaken, rechtszaken, zie je dat die twee gewoon gecombineerd worden. Maar hierbij gaat het om dat we zeggen, we kijken enkel en alleen naar de ecologische belangen van de natuur. En vaak zijn er dan toch echt die inheemse volkeren die daarvoor opstaan en die verdedigen eigenlijk.
Maar die dus ook eigenlijk wel echt zichzelf splitsen verdedigen. Van hé, ik ben niet mezelf of mijn volk aan het verdedigen. Maar de natuur, hoe zie je dat? Zie je dat dat lukt?
Ja, zeker. Ik denk misschien een ander kort voorbeeld. Maar Nieuw-Zeeland is er ook een rivier die rechten heeft. En daar zie je dat de Maori zeggen, weet je wat, deze rivier kan geen bezit zijn van de mens. En de Nieuw-Zeelandse overheid moest daarmee meegaan, want de wetten daar zijn zo gemaakt dat water geen bezit kan zijn. En toen zeiden ze, nou, dan maken we de rivier een rechtspersoon en die is van zichzelf. Dus de Maori die daar aan tafel zitten namens de rivier, die zijn ook, dit staat letterlijk in de wet, dat vind ik als jurist heel leuk.
Ik zie jou helemaal stralen. Ja.
Het menselijke gezicht van de rivier. En die pleiten dus echt namens de rivier.
Maar wat betekent dat dan? Ja, dat er dus nooit meer iemand op de rivier mag varen, er niks meer in mag gooien, dat mag natuurlijk sowieso al niet, maar mag je het water niet meer gebruiken? Hoe ver gaat dat?
Ja, dat vind ik een heel leuke vraag, want dat is natuurlijk waar we het vandaag over hebben. Hoe ver kan het dan gaan? Maar in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld ook, hè, bij deze rivier, zie je dat er nog steeds dammen worden gebouwd, nog steeds vaderbootjes, nog steeds vinden er eigenlijk allerlei economische activiteiten plaats, maar de dialoog is veranderd. Want ik ging natuurlijk op zoek naar rechtszaken. Als jurist word ik daar helemaal enthousiast van.
Smullen
gewoon. Maar ik kon die dus niet vinden. Wat ik wel kon vinden was een interview in de CNN, waarbij een journalist vroeg aan die Maori, waarom klagen jullie de vervuilers nu niet aan? Nu hebben jullie de juridische bevoegdheden om dat te gaan doen. En toen zei die Maori-leider, daar gaat het ons niet om. Dit gaat erom dat we anders leren denken, dat opeens een plek aan tafel is voor de rivier en dat we die belangen mee moeten nemen.
Maar
dus
uiteindelijk
wat ik wel heb kunnen vinden inderdaad, is dat er bijvoorbeeld een brug werd gebouwd over de rivier, waarbij er wel wat sprake was van, ja, bang zijn dat er bepaalde ecologische effecten zouden plaatsvinden die niet goed zouden zijn voor de rivier. En toen hebben ze dat opgelost door meer ecologische herstelprojecten daar te laten plaatsvinden. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld hoe je in de dialoog voorafgaand, voordat de rechtszaak of wat dan ook aan te pas komt, gewoon kunt zeggen, hé, dit is wat de rivier nodig heeft en we zorgen dat dat in harmonie gebeurt.
Maar hoe zou dan onze grootste drie Nederlandse rivieren eruit zien? Want er gaat echt best wel veel, vooral volgens mij vrachtvaart en van die oude, nou, oude lullen wilde ik zeggen, pleziervaart gaat daar overheen met van die hele lange lage boten.
Jij zat volgens mij van het weekend zelf ook in zo'n bootje. Dus.
Nou ja, dat was op het ei, maar ik dacht, ik ga eens een keer buiten Amsterdam. Nee, maar we hebben natuurlijk drie grote rivieren. Wat zou daarmee gebeuren? Stel dat zij hebben vanaf nu rechten. Wat verandert daar dan? Wat moet daar vanaf nu veranderen? Willen we ze, nou ja, willen ze voor zichzelf spreken?
Nou, ik ben echt heel blij dat je dit voorbeeld aanhaalt. Want een van de projecten die ik heb gedaan en nog steeds mee bezig ben, is Maas in de Wet. Ik hoop dat jullie het woordgrapje begrijpen.
Ja, natuurlijk. De Maas in de Wet. I love it.
Wij vonden als milieujuristen gewoon zoveel mazen in de wet, dat we zeiden, dan moet de Maas in de Wet.
En die Zou het daar ook vandaan komen van vroeger? De Maas in de Wet? Ik bedoel, het komt ergens vandaan, het spreekwoord.
Nou, precies.
Gaan we eens opzoeken.
We gaan het opzoeken. Maar wat daar dus mij zo eigenlijk heel erg pijnlijk was, wat we lachen er nu over, maar dit is echt afschuwelijk, is dat er zoveel economische activiteiten worden toegelaten. Bijvoorbeeld bedrijven die vergunningen krijgen om 14.000 kilo microplastics per jaar te mogen lozen. Dat is gewoon legaal toegestaan in Nederland, zonder dat we weten wat de ecologische effecten zijn.
Maar waarom dan? Waarom?
Omdat de natuur geen rechten heeft.
Ja, nee, maar even die Maori mindset. Waarom zou je dat willen en zou je dat willen vragen of dat mag? Daar gaat het toch al verkeerd. Ja. Want in feite zouden we die rechten van de natuur eigenlijk niet eens nodig hebben als we
fatsoenlijke mensen waren.
Nou, op een andere manier een andere mindset hadden. Laat het even zo bestempelen. Dat is gewoon wat ik eigenlijk nooit begrijp aan welke afvallozing, welke. Kijk, ik begrijp wel dat bijvoorbeeld een wereldvervuilend bedrijf nu niet meteen morgen kan zeggen, ik doe het 180 graden anders. Maar dan ga ik altijd even terug naar, ja, hoe kan het eigenlijk dat we hier zijn gekomen?
Precies. Nou, ik ben echt heel blij dat je dat afvraagt. Want wat ik te horen kreeg toen ik mij boog over deze vergunning, is dat dit de strengste watervergunning is die we hebben in Nederland. Ze hebben wel 7 jaar moeten debatteren.
Wat nou
over
streng?
Precies, mocht de belorde toegelaten. Maar dit is dus gewoon de werkelijkheid. Hè? En als milieujurist is dat vet frustrerend eigenlijk. En dat wij zeggen, waarom zat daar niemand aan tafel die pleitte voor de belangen van de vogels, de insecten, de vissen, de rivier zelf. En dat is waar ik denk dat dit verhaal wel een verschil kan maken. Omdat je zegt, hé, de rivier heeft ook een recht om vrij te zijn van vervuiling. Een recht om een gezond ecologisch systeem te behouden? Moeten we niet voogden aanwijzen die enkel en alleen die rivier representeren en zorgen dat er goede beslissingen worden gemaakt voor mens en natuur?
Want nu je dit zo zegt, zit ik ineens te denken, misschien heeft niet iedereen die luistert iets met direct dat hij zegt van ik wil graag vogels beschermen of ik wil de natuur beschermen. Maar hier, eigenlijk komt dit elke uitzending weer terug. Iedereen heeft iets met een gezond stuk land. Ik woon bijvoorbeeld nu op een stuk land waar vroeger een gasfabriek heeft gestaan. Daar is dus een eigenlijk is alles wat er onder zit aan land is gewoon helemaal vervuild. Wat voor fabriek het denk ik ook was als ik in een ander stuk Nederland had gewoond. Daar hebben ze een heel groot soort van kleed opgelegd. Het zal wel van plastic zijn, want dat houdt lekker goed tegen. En daarboven zit er een soort van leefbare laag, noemen ze het ook, de leefbare laag. En daar kan je dus wel bomen inplanten, struiken inplanten. Mogen je kinderen dus wel in spelen. Maar je moet daaronder, als je zodra je dat doek raakt, dan, nou ja, dat is dus strafbaar. Dat mag dus niet. Dat ik denk, daar wil je dit zo. Ik ben zo in mijn energie. Nee, daar wil je dit ook voor. Hiervoor wil je ook zorgen dat er geen rivierlozing is. Want waar zwem jij in de zomer? Waar lig jij buiten op het gras? Wat krijg je allemaal binnen voor jezelf als mens? Dus en die natuur en de fauna die daar leeft. Maar ook wij als mens. Het is echt samen.
Nou, precies. Dat vind ik dus ook. Ik bedoel, dat voorbeeld van de Maas, heb ik het over de natuur. Maar er zijn gewoon 7 miljoen mensen in Nederland en België die afhankelijk zijn van drinkwater voor de Maas. Dus los van die hele natuur wil je dit
maar
ook
dit
voor
spreekt.
Jezelf.
Dit is erg. Dit is eigenlijk het ergst. Drinkwater. Dan heb je mensen.
Ja.
We gaan nu toch eens even een nieuwe marketing.
En Jessica, jij hebt dus een stichting opgezet. En die was dus blijkbaar al in andere delen van de wereld. Was deze stichting er ook? Heb je dan gefranchised? Of kan je een eigen stichting hier opzetten?
Ja, hoe het dus eigenlijk is gegaan is dat dit zo groot is geworden in allerlei landen die we net al noemden. En dat ik dus onderzoek doe voor de Verenigde Naties en zag dat het gewoon steeds meer in Nederland gebeurt. Ook lokaal zijn hier gemeenteraadsleden mee bezig. Of mensen die stukken land kopen en dat rechten willen toekennen. Of Maas in de Wet of voor de Waddenzee. En dat we zijn, nou eigenlijk merken we dat er gewoon behoefte is aan een centraal soort kennis- en actieplatform die hiervoor pleit. En dat natuurlijk naar het buitenland laat zien van kijk eens jongens wat hier in Nederland ook allemaal gebeurt. Ja, en daarvanuit kwam eigenlijk de behoefte om deze stichting op te zetten.
Ja, nu snap ik het. Ja, vet. Ja, en je hebt een boek geschreven hierover ook. Kan je hem laten zien?
Ik hoop dat mensen het zien. Het is echt, I love it. Je ziet dus een zwarte raaf. Is het een raaf? Zeg ik het goed? Ja, met zo'n hilarisch, zo'n toga dingetje van een advocaat. Het is echt, dit moet je echt even zien. Rechten van de natuur. Ga eens even kijken. I love it. Ben je er blij mee?
Ja, en weet je, we zochten eigenlijk, dit is een juridisch befje. Dat hebben advocaten en rechters er zo allemaal om. En we dachten, weet je wat? Raaf, dat is echt zo'n duistere vogel voor heel veel mensen. Negatieve energie in veel culturen ook. Maar het is zo'n ontzettend intelligent dier. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg tof. Dat hij een soort van, een totem kon worden voor dit hele verhaal.
Echt zo grappig. Ik was op de lancering van jullie stichting. En toen hadden jullie hem ook echt de raaf nagemaakt.
Oh, echt? Dit is groot?
Ja, maar niet heel groot, maar een beetje groot.
Klein beeldje. En het allerlulligste is dat hij helaas is gevallen na de avond.
No! Ja, dat raafje is dood.
Ah, nee. Weet je wat? Ik dacht ook, in Japan zijn scherven toch iets voor
brengen.
Brengen. Dus nou ja.
Wat hoop je nog te bereiken met de stichting of met deze hele beweging in Nederland?
Ja, ik denk eerst dat mijn missie echt heel erg was. Dat ik dacht, als rechten voor de natuur worden vastgelegd in wetten of beleid, dan ben ik blij. Want dan gaat er hopelijk iets veranderen. Maar ik besef mij ook wel steeds meer. En dat zie je ook gewoon in de landen waar dit concept wel is geïmplementeerd. Dat je ook moet zorgen dat ze worden nageleefd. Respecteert. Dus het houdt niet op bij die wet.
Wat
dus
na het voor je naleven.
Na deze stichting opzetten word jij politieagent.
Nou ja, wie weet. Om het na te leven. Ja. Nee, maar eigenlijk is het denk ik ook. Ja, mijn missie is gewoon nooit voorbij in dat opzicht. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat als het wel gelukt is om die vast te leggen, dat ik mij ook moet gaan veranderen in een soort watchdog of zo. Maar gewoon zorgen dat die echt gerespecteerd worden.
Nou, en ook waar kan je lekker veel buiten lopen? Alleen maar langs die rivieren, natuur. Dat wil ik eigenlijk.
Jij romantiseert het weer, Tess.
Oh, nou, het lijkt me heerlijk, ja.
Ja, ik moet zeggen dat de werkelijkheid er toch wat meer anders uitziet. Ik zit echt in wetten en beleid en ik praat met politici, dus het is iets minder spannend. Ik zou willen dat ik veel buiten was.
Nou, zelf ben je degene die je tijd bepaalt. Dus
absoluut.
Volgens mij moet er gewoon hierna iemand zijn die de implementatie bekijkt. Dag en nacht. Tentje erbij. Lekker langs de rivier lopen. Ik zie het helemaal voor me.
Over lastige keuzes gesproken. We hebben een duurzaam dinsdagdilemma voor je voorbereid.
Ja, dit, jij kan niet kiezen. Ik weet het nu al.
Oh jee.
Ben ik klaar voor?
Zeker.
Oké, luister. Jij wordt vandaag de nieuwe opvolger van Biden en mag op wereldtoneel de natuur een stem geven. Of je schrijft met Taylor Swift een nummer over waarom rechten van de natuur zo belangrijk is.
Oh, met die keuze is heel makkelijk.
Echt?
De eerste?
Oh.
Ja, ik ben een saaie jurist. Ik ga het
niet. Ja, maar ja, kijk hoeveel impact je hebt. Of wie je impact hebt met Taylor Swift.
Ja, Taylor Swift heeft een nieuw album uitgebracht en alle nummers staan in de top. De top 10 is gedomineerd door haar nummers. Zij is zo'n invloedrijk persoon en ik ben stiekem zelf een klein beetje fan.
Mag, ja. Is oké. Okay. Jij hebt meer fan?
Eigenlijk niet. Nee, daarom zei ik ook nummer 1. Nee.
Maar vertel nog even, als we het dan toch over invloedrijke personen hebben. Met wie zou je dan nog wel eens een beschuitje willen eten dat je denkt, nou, die begrijpt het gewoon niet. Die persoon, die moet om. Die heb ik nodig.
Nou, ik denk een heleboel mensen. Dit is dus een beetje het probleem. Van...
Voel jij je aangesproken en wil je graag een beschuitje eten met Jessica hier bij aanbod?
Ja, please. Ik bedoel, weet je... Ik vertelde ook aan Maartje voor deze uitzending dat in onze groene linkse bubbel ze zoveel behoefte aan oplossingen en mensen willen hier naar kijken. Hè? En weet je, het mooie is gewoon, het recht ontwikkelt zich altijd naar die normen en waarden die leven in de maatschappij. Dus ooit vonden we bizar dat vrouwen rechten kregen. Ooit vonden we bizar dat ons slaafgemaakte mensen niet langer eigendom waren, maar eigen personen werden met rechten. Ja, daar past dit toch gewoon in.
Dit is
maar
gewoon pijn, deze opzomming. Mm.
Nou,
ik ben heel blij.
Maar weet je, dat vinden wij, maar niet heel veel mensen. Dus voor mij is het echt wel een missie ook om de komende tijd uit mijn eigen bubbel te gaan breken en meer mensen te bereiken. Dus ik denk in dat opzicht dat ik met heel veel mensen nog moet gaan praten hierover.
Nou, top. Gaan we doen. Gaan we eventjes helemaal regelen. Jij moet er vandoor, want jij hebt nog heel veel andere afspraken. Dus ik wil je, ja, we willen je heel erg bedanken.
Ja, we vonden het ontzettend leuk dat je hier was. Thanks, Jessica. En we spreken elkaar vast heel snel weer.
Ik ook.
We gaan nog even luisteren naar muziek. Good to Be van Mark Umber.
Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are on the run. And I hate that I'm stuck right in between. I turn my gray skies blue. Just trying to be like you. Come to save a mess. You sold those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Got all my anger bottled up. A drop away to fill that cup. But anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue. Just trying to be like.
Radio show. met een glimlach.
Ja, ik ben nog even aan het bijkomen van het hele gezellige gesprek wat we net hadden met Jessica en Outer over de rechten van de natuur. Heel belangrijk.
En het allerleukste is, zij zit gewoon de hele dag met Politiek Den Haag aan de telefoon of in gesprek. Super saai.
Die arme meid.
En dan komt ze bij ons en zegt ze, ja, hoe leuk is het gewoon even om de positieve kant te bekijken van waarom ik dit allemaal doe. Ja, dat is toch waarom we er zijn. Happy times. I love it.
Over positiviteit gesproken. Ik kwam afgelopen week op een event. En toen kwam ik iemand tegen. Ik kwam niet iemand tegen. Iemand stond op het podium te spreken waar ik op een event was.
Maar goed, hersteld.
Heel toevallig kwam ik Lara Wolters van de Europarlementariër van de PvdA tegen. En zij vertelde over de anti-wegkijkwet.
En anti-wegkijkwet.
Ik had er heel veel gedachten bij.
Naam. Gewoon lekker.
Wat betekent het? Ja.
Wat betekent dit?
Ja, precies. Nou goed, ik ging daar ook over nadenken. En toen kwam ik erachter. Deze vrouw heeft gewoon in haar eentje op Europa-toneel echt de wereld veranderd. Echt insane. Zij heeft een wet gemaakt. Gewoon letterlijk. Ze vertelde dat ze dit zat te schrijven op de zolderkamertje. Gewoon la la la, ik vind dat het zo moet. La, la. Weet je wel, gewoon zo. En die wet heeft ze, nou ja, als zo'n goed persoon als ze is, helemaal in alle juridische taal goed opgeschreven.
Daarvoor is ze mee, al +100.
+100. Daarmee is ze dus naar de EU gegaan en gezegd van hallo, volgens mij moeten we deze wet aannemen. Heel lang voor gestreden. Dat was echt wel, ze vertelde over dat het best wel een draining periode soms is. Maar zij heeft in haar eentje gewoon die wet aan tafel gebracht. En die is dus nu, afgelopen weekend, aangenomen.
Maar dit is best bizar. Maar ik moet wel eerst begrijpen dat het betekent wat het betekent.
Ja, de anti-wegkijkwet. Het is een tongbreker. De anti-wegkijkwet verplicht grote bedrijven om in actie te komen wanneer ergens in hun keuken milieu of mensenrechten worden geschonden. Het gaat erbij over problemen als kinderarbeid, ontmossing, dwangarbeid en klimaatschade. Ook allemaal dingen waarvan je denkt, waarom regelen bedrijven dat niet gewoon zelf? Maar goed, heel veel bedrijven regelen dat niet.
Dus maar dit gaat dus over dat je als burger, je ziet het, of als medewerker in een bedrijf, je ziet het. En dan kan je dus niet meer wegkijken van het bestaat niet.
Voilà.
Nou.
Het verplicht je, of nou ja, het verplicht dus bedrijven, dus het legt geen individu iets op, maar het verplicht bedrijven om in actie te komen wanneer ze dus ergens in de keten deze rechten schenden.
Ja, dat is wel heel mooi, want dat ketendenken, dat komt er steeds meer in door allemaal wetgeving. Laten we met z'n allen kijken, waar begint nou iets? Welk dier heb jij nodig? Of welk stuk land heb jij nodig om iets te beginnen? En waar haal je bijvoorbeeld de wol van kleding vandaan? En wat maak ik ervan? Ja. Dus we zijn er steeds bewuster van. Dit is te gek, maar hoe kan je nou, hoe zou je nou, stel wij werken ergens bijvoorbeeld. En we weten allebei, we weten allebei dat in de keten voor ons dat ze heel hard aan het werk zijn, maar het lukt nog niet helemaal om 100% groene stroom te leveren. Zijn wij dan verplicht om dat dus te melden als zij wel het statement maken, wij leveren 100% groene stroom?
Moeten we Lara even bellen?
Ja,
ik ben eigenlijk benieuwd naar haar.
Ik ben benieuwd hoe ver die gaat.
Ja.
Nou, dit gaan we gewoon eventjes uitzoeken.
Nou, er zitten aan wetten, as always, wat kanttekeningen. Want Lara had een goed idee. Maar daar vonden allerlei mensen wat van. De premier van Frankrijk en Italië, die waren fors tegen. En dat waren ze niet omdat ze er zelf heel erg tegen waren. Maar daar is echt hard op gelobbyd. Dus dat betekent dat ze na 16 uur onderhandelen uiteindelijk de wet iets hebben afgezwakt. En wat betekent dat afzwakken nou eigenlijk? Dat eigenlijk zouden alle bedrijven met meer dan 500 werknemers zich aan deze regel moeten houden. En zich aan de anti-wegkijkwet. Maar nu gaat het alleen maar over bedrijven met meer dan 1000 medewerkers. Echt de grote jongens, zeg maar. Dus dat betekent dat er kleinere bedrijven mogen meer schade aanbrengen of zo.
Nou ja, of meer, ze zijn niet verplicht. Want ze zijn al tot zoveel verplicht. En ze hebben gewoon minder mensen om het werk te doen. Dus ik kan me ook alweer voorstellen hoe groter een bedrijf die hebben, hoe groter je wordt. Ik bedoel, wij hebben nu nog geen HR. Maar weet je, als wij straks 1000 man groot zijn, hoop ik zeker bij 500 al een hele grote HR-afdeling te hebben. Dus vanuit dat principe hoop ik dat het zo bedoeld is. Van laten we niet ook nog jullie een verplichting opleggen dat je dit moet. Je moet al verduurzamen. Dus laten we
het. Ja, maar goed, Tess, we hebben het hier over kinderarbeid. We hebben het hier over grootschalig landmisbruik. Dit, als je hier niet aan houdt, dan ben je gewoon een beetje van het padje, toch?
100%, maar dit gaat alleen over het melden, toch? Over dat je dus niet meer weg mag kijken.
Ja, ik vind dat je sowieso nooit weg mag kijken.
Nee, daar zou ik mij nou toe.
Er was nog één kanttekening. Eigenlijk was de bedoeling dat die in 2027 al van toepassing zou worden, deze wet. Maar het is vanaf 2028. Dus ze hebben nog 4 jaar om voor te bereiden op dat ze niet meer mogen wegkijken.
Ja, ik vind het top. Nou, top. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gewoon in ieder geval ook... Zeg maar, is het nu ook 100% official?
Nee, natuurlijk niet.
Oh,
ja, het is zo goed als official, maar er moet volgens mij nog ergens een keer een kamer iets een definitieve klap op geven. Maar in principe is dit erdoor. Want alle. Voor zover ik het goed begreep, is iedereen het er nu over eens dat met deze afgezwakte maatregelen dat helemaal oké is? En moet er nu nog een laatste final klap met de hamer en dan is het klaar.
Ja, te gek. Dit is echt super belangrijk. En helemaal omdat het eigenlijk altijd over de thema's gaat waarvan iedereen denkt, ja, dit mag niet meer. Dit mag niet meer. En zo zijn er nog 100 thema's. En die kun je ook allemaal op stemmen bij de Europese verkiezingen.
Ja, want die komen eraan. 6 juni is het zover. We zijn geen politieke partij, maar we vinden het wel heel belangrijk. Het is een mensenrecht om te stemmen, dus maak daar gebruik van. Letterlijk, de makkelijkste manier om duurzamer te leven is door gewoon je stem te gebruiken.
Nee, je kan ook echt over alles stemmen. Het gaat over alles waar we in Nederland ook over stemmen. Daar kun je over stemmen. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat jij bepaalt, dat jij meedoet om te kijken hoe gaan we dit nou Europees breed regelen.
Ja,
goed.
Dus
meer.
Zet een groot kruis in je agenda op 6 juni. Zorg dat je die dag ergens een half uurtje hebt om naar de stembus te lopen. Spreek al je collega's en je familie aan op de komende gelegenheden dat je bij elkaar bent en zeg, ga ook stemmen.
Nou ja, het allerbelangrijkste ook, het is ook heel makkelijk. Het gaat namelijk op precies dezelfde manier als hoe wij voor onze Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen of alle andere verkiezingen stemmen. Dus je hoeft je niet te registreren, je krijgt de stempas. Makkelijker kan niet.
Ongelooflijk. Nou, dan is het denk ik tijd om nog weer even naar muziek te gaan luisteren.
Heerlijk.
Ik heb er wel zin in. We gaan luisteren naar Change van Cody Lee.
We gotta take a stand, fighting hand in hand. Hide behind your lies and your disguise. It starts with you and I to keep the love alive. You gotta change with your sense of dignity. No hate, we gotta act differently. Why wait? Be the positivity. I'll stand up, we had enough. Change with your sense of dignity. No hate, we gotta act differently. Why wait? Be the positivity. I'll stand up, we had enough. Don't choose to feed the simulation. Worth more than what the people saying. Ignore toxic manipulation. Don't be fooled by everyone behind the scenes. All this pain just makes me wanna scream. You gotta change with your sense of dignity. No hate, we gotta act differently. Why wait? Where's your sense of dignity? No, hey, we gotta act differently. Why wait? Be the positivity. All stand up, we had enough. You gotta change. Where's your sense of dignity? No, hey.
Ja, wij gaan natuurlijk heel graag dingen met een glimlach doen. Zo ook het positieve klimaatnieuws. Hier komt-ie.
Het is nu tijd voor je wekelijkse portie positief klimaatnieuws.
Goedemiddag, mijn naam is Daniel Noesbaum en dit is het positief klimaatnieuws. Het Europese recht op reparatie is eindelijk vastgelegd na lang debatteren. Producenten van smartphones, wasmachines, stofzuigers, vaatwassers en talloze andere producten zullen verplicht worden om hun producten te repareren. Tenzij dat fysiek of wettelijk onmogelijk is. Een belangrijke stap richting een meer circulaire economie is dit. In een recente studie is aangetoond dat inspanningen op het gebied van natuurbehoud wereldwijd effectief zijn gebleken. Dit betekent dat wetenschappelijk is aangetoond dat het beschermen en behouden van de natuur effect heeft. Ja, en dit zorgt voor behoud of zelfs groei van de biodiversiteit en voor minder boskap. In ander nieuws heeft Sodexo, een van de grootste food service bedrijven ter wereld, aangekondigd dat het de locaties van plantaardige lunches uitbreidt. Op zo'n 400 campussen zullen studenten dus nu kunnen genieten van plantaardige opties. Ja, en ik ben natuurlijk onwijs benieuwd wat die dames in de studio daarvan vinden. Dus terug naar de dames in de studio.
Nou, wat gezellig weer met Daan, hè?
Heerlijk. Alleen maar weer positief.
Alleen maar positief.
We zitten helemaal te glimlachen.
Wat vind jij van de 400 campussen?
Ja, dat heeft zoveel meer impact dan je denkt.
Ja.
Echt waar. En wat ze zeggen, werd net gezegd, alleen studenten. Maar er eten veel meer mensen van Sodexo in een campus. Dat gaat over normaal maken van nieuw gedrag.
En ook het aanbieden van. En mensen moeten toch, het moet heel makkelijk gemaakt worden. Ze moeten de keuze hebben. Ze moeten het gevoel hebben dat andere mensen er ook voor kiezen. En als ze zien dat het als optie er is, ja, dan hoef je alleen nog maar de keuze te maken. En dan zie je andere mensen, ja, ik vind dit echt heel, heel goed.
Kijk, wel onder de voorwaarde dat het lekker is natuurlijk. Hè? Maar ja. dat vinden wij al heel lang. Maar er zit een soort rare idee dat ja, niet lekker zou zijn. Jongens, ga het proberen. Het is fantastisch.
Ja.
Ja, en ja, waar we helemaal blij van werden net. Echt die glimlach van oor tot oor. Dat was toch wel bij het Europees recht. Dat de reparatie eindelijk vastlegt na lang debatteren. Gewoon alle apparaten die we kennen, die hebben gewoon het recht op reparatie.
Ja, dat is echt cool.
Dit is gewoon cool.
Ja, dat is cool en het is nodig en het is raar dat het er nog niet is. En heel veel emoties door elkaar.
Maar hoe ziet dat er dan uit? Kan iedereen eens weer terug naar die winkel?
Volgens mij wordt gewoon de verantwoordelijkheid bij de producent gelegd.
Maar gaan we dan ook weer meer dingen die terugsturen? Weet je wel, gaat het er dan zo uitzien voor reparatie? Ik ben heel benieuwd wat dit voor een
bezorgd bedrijf betekent. Of dat je service hubs krijgt door de verschillende steden waar je hem dan, weet je wel.
Op het fietsje terugkomt in je wasmachine.
Ja, of dat je die persoon belt. Waarom zie ik dit gelijk voor me? Of dat je zo'n persoon belt die dan even langskomt en je wasmachine komt repareren.
Ja, oh, dat is nog beter. Hoef je niet helemaal te vervoeren. Nou, wij geloven hier in ieder geval heel erg in. En helemaal blij.
Ja.
Hey, de inspanningen op het gebied van natuurbehoud. Dat vind ik dan zo'n nieuwtje dat ik denk, ik ben blij. En ik vind het zo lastig om hier zo blij over te zijn als het recht op reparatie. Hoe valt dat bij jou?
Nou, ik zat het te lezen en toen dacht ik, is dit nieuws? Is dit nieuws? Het is een nieuw gepubliceerd onderzoek. Dus nieuw is het wel. En toen dacht ik, maar dit, ik vind eigenlijk wel dat het nieuws zou moeten zijn. Ondanks dat het het niet is, vind ik het wel. Eigenlijk moeten we hier gewoon, dit moet gewoon in ons gezicht gedrukt blijven, zeg maar. Dit moet gewoon elke keer weer verteld worden van, kijk, het werkt.
Maar besef ook hoeveel die wetenschappers hieraan hebben gedaan om dit te bewijzen. Het is een enorme studie. En toch is het effect emotioneel bij duurzaamheidsstrijders als wij klein.
Ja.
Hoe kan dat nou?
Ja.
Niet dat wij een antwoord hebben, maar ik zit me dat gewoon ineens af te vragen.
Ja.
Toen Daniel net het nieuws voorlas, dacht ik, dat concrete voorbeeld van dat recht op reparatie en al die apparaten die erachteraan kwamen. Ja, dan kan je er gelijk
dat was een mooie opzomming.
Ja, dat heb je lekker gedaan, Daan.
Ja, maar toch moet ik eerlijk zeggen dat ik het wel echt, ik word er dus wel een beetje warm van.
Oké.
Ja,
licht.
Het doet wel iets met mij.
Opgewarmd.
Ja.
In welke emotie uitzicht dat?
Ja, verschillende denk ik. Nee, ik denk gewoon dat het echt goed is. Ik vind het eigenlijk weird dat we sowieso onderzoek doen naar of het nut heeft om de natuur te herstellen. I mean...
Duh.
Ja, toch? Maar oké, blijkbaar doen we dat. Laten we dan in elk geval er super veel aandacht aan besteden. Dat dus nu letterlijk is bewezen dat het nut heeft. Dus ja, nou ja, goed.
Ik ben het wel echt met je eens. Hoe concreter zijn nog naar buiten brengen wat er dan daadwerkelijk is bewezen?
Jij wil weten hoeveel nieuwe vogeltjes er rondfladderen met een blauw vlekje op een vleugel.
Waar we staan in onze tocht naar de rest van het natuurherstel. Ik wil begrijpen hoe ver zijn we al op de route van A naar B. Of A tot Z.
Maar dan is het geen positief nieuws meer, ben ik bang.
Nee.
Maar goed.
Oké, gelijk heb je.
Bedankt Daan voor het nieuws. We werden er weer blij van. En we gaan even luisteren naar muziek. Davina Michel met 17.
Last night I had a date with old high school friends. I didn't know that he'd come along with them. And oh my god, he is still so hot. And all grown up. He started reminiscing, I didn't catch a thing. The music was too loud and the wine kicked in. Couldn't help but think I'm too old for this, but I won't admit it. Oh, he pulled me closer just to say I'm the one that got away. So I slowly grabbed his face. We should have danced when I was 17. We should have slept when I still cared about dreams. We could have been together. Cause I'm doing well. His long lost friends with their beeper bangs are now my fans. Oh, he tried to catch me in his arms. Told me I'm the girl he wants. So I slowly broke his heart. Should have danced when I was 17. Should have slept when I still cared about dreams. We could have been together.
Ja, vandaag hebben we het over de rechten van de natuur. We spraken Jessica den Outer, die hier een boek over schreef en kartrekker is van de stichting met dezelfde naam. Maar alleen theorie, daar kunnen we jullie natuurlijk niet mee naar huis laten gaan vandaag. Wij zijn ons gegaan naar een praktijkvoorbeeld om te zien hoe ziet de rechten van de natuur er nou concreet uit.
Ja, dus we hebben even naar dat perfecte voorbeeld gezocht. En we hebben een perfect voorbeeld gevonden. Maar wat is dat dan? Het is een bos.
Een bos.
Wij kennen een bos eigenlijk natuurlijk alleen als een stuk grond met bomen, planten, dieren, waar wij de baas over zijn. Iets wat we hakken, kappen, beheren, wandelpaden leggen. En dat doen we eigenlijk alleen voor de veiligheid van de mens. Omdat wij denken, het is goed voor de natuur. En daar heeft een groep jongeren op de Utrechtse Heuvelrug een stokje voor gestoken. Zij hebben hier een deel van teruggegeven aan de natuur en noemen het bos dat van zichzelf is.
Ja, het bos is dus nu van zichzelf en het heeft zelfs een contract. Het initiatief kwam van Peter Akkerman. Hij plaatste een oproep een aantal jaar geleden waarin hij vroeg wie samen met hem wilde werken om dit bos van zichzelf te maken. Nou, weet je wat? We bellen hem gewoon even. Volgens mij hangt hij aan de lijn. Hallo Peter.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Het bos dat van zichzelf is, dat moet je toch even uitleggen.
Ja, een borstel van zichzelf. Ja, kijk, als je nadenkt van ben ik als mens van mezelf? Nou ja, dan in veel gevallen zou het antwoord door ja moeten zijn. We hebben zelf het recht om te leven, te floreren. En ook in zekere Nederland heel veel ruimte om te doen wat we willen. Maar heel veel natuur in Nederland staat natuurlijk eigenlijk in het bezit van de mens. En wij als mens denken ook daar alles mee te kunnen doen. Voor de houtkap, voor de recreatie, voor onderzoek. Maar dat is eigenlijk heel weinig, of eigenlijk geen natuur. Die eigenlijk volledig vrij is. Vrij om te doen wat het zelf wil. Zonder in invloed van de mens.
Ja. Maar gewoon helemaal verwilderde natuur is dan dus het doel. Of waar hebben we het over? Wat is het doel waar je het voor deed?
Nou, waarom ik het doe, is omdat ik eigenlijk een soort van ter discussie wil stellen dat natuur in bezit is en dat wij als mens daar overal invulling aan geven. Maar op die manier, Nederland wordt natuurlijk steeds voller en de natuur komt steeds meer onder druk te staan, heeft steeds minder ruimte. En daarom is het denk ik heel belangrijk dat we een tegenbeweging opzetten. En dit is natuurlijk via deze stichting een soort van eerste experiment om daar een stap in te zetten. Om te zeggen, hey, deze natuur is van zichzelf, er is niet de mens de baas, maar dan kan de natuur zijn gang gaan. Om op die manier een andere kijk te krijgen op natuur en ook onze rol als mens op deze planeet in relatie tot de rest van de natuur, waar wij natuurlijk
ben jij dan tegen mensen?
Uiteraard niet. Nee, uiteraard niet.
Ja, kijk, ik dacht, ik wil het toch even stellen.
Zijn natuurlijk ook natuur. Maar onze relatie met de rest van het ecosysteem is toch een beetje losgezongen. We plaatsen onszelf vaak boven de natuur, terwijl we uiteindelijk natuurlijk onderdeel zijn van die natuur. Dus, en dan moeten we ons uiteindelijk ook op een andere manier gaan gedragen. Want anders krijg je problemen zoals klimaatverandering, vervuiling van het milieu, wat natuurlijk ook niet goed is voor de mensen. En natuurlijk een enorme terugloop van biodiversiteit. Want zeker ook voor de landbouw, als je minder insecten hebt, is dat voor onze landbouw ook niet best.
Hoe ziet dat bos er dan nu uit? Hoe lang is het al van zichzelf? En in hoeverre is het nu al anders dan het bos wat niet van zichzelf is?
Ja, dat is een hele goede vraag. Die krijg ik wel vaker. We hebben anderhalf jaar geleden een contract gesloten met Landgoed Zonheuvel, waar het bos zich bevindt. En we hebben gezegd, we doen een experiment eerst voor 10 jaar om het bos aan zichzelf te geven. En als het dan goed bevalt, kunnen we daarna kijken of we het voor altijd willen doen. En de inspiratie daarvoor kwam eigenlijk van het Haagse Bos. Want het Haagse Bos is ook al 450 jaar van zichzelf, min of meer.
Bij Politiek Den Haag daarnaast.
Dus dat is via Willem van Oranje geregeld. En wij hebben nu eenzelfde soort constructie bedacht voor andere bossen. Dus iedereen die een eigen bos heeft en zegt, ik wil het voor altijd teruggeven aan zichzelf in dit juridisch regelen. Dat kan via een acte van redemptie. En hoe dat bos er dan inderdaad uitziet. Ja, we hebben geluk dat wij een stukje bos te pakken hebben gekregen. Dat inderdaad al heel erg biodivers is aan verschillende soorten. En dat is natuurlijk ook de focus van ons initiatief. Dat we als eerste plaats natuurlijk bossen willen beschermen die al heel biodivers zijn. Die al een stukje ouder zijn. En als je ziet, als je er minder aan doet, dan zie je dat er inderdaad veel meer dieren zijn. Je ziet ook dat er veel meer ruimte is, omdat er natuurlijk een eigen ecosysteem kan ontstaan, dat er veel meer dood hout ligt, dan natuurlijk weer goed is voor de insecten. En tegelijkertijd, doordat we het teruggeven aan zichzelf, vinden heel veel mensen dat ook wel interessant, worden er ook weer heel veel mensen op afkomen. En daar moeten we dan wel weer over gaan nadenken.
Van, ja, mag dat zelf?
En dan is moeten dan weer heel veel mensen bovenop zitten. Nou, dat is dus een vraagstuk waar we als stichting ook mee bezig zijn.
Moet je alsnog weer politiemannetje spelen dus. Hey, maar dat Haagse bos is dus al 450 jaar van zichzelf.
Ja, dat is een heel mooi verhaal. In de 80-jarige oorlog dachten ze dat bos te kappen voor hout, omdat ze geld nodig hadden. Maar daar hebben een paar mensen in Den Haag een stokje voor gestoken. Zeiden van de waarde van Den Haag zit ook voornamelijk in het mooie bos dat we hier hebben. En die hebben aan Willem van Oranje gevraagd of ze via een acte van redemptie dat bos eigenlijk vrijwillig konden stellen van kap. En ook voor verkoop van dit bos met als doel kap. En op die manier hebben ze eigenlijk gezegd van dit bos mag altijd bos blijven. En die acte van redemptie, die houdt stand. Ja, daarom is er nog steeds bos in het centrum van Den Haag. Heel bijzonder eigenlijk.
Echt wel cool. Maar ik vind dat wel vet. Ja.
Plus, Politiek Den Haag zit letterlijk dagelijks daarnaast te overleggen. Zitten met al hun ministeries naast het Haagse bos. Ze lopen er zelf bijna elke dag doorheen. Ja. Kunnen we daar nog niet wat mee doen, Peter? Even die bewustwording aanzetten daar.
Nou ja, dat doen we al. Ik werk zelf ook bij de overheid. En ik heb geregeld mensen van binnen en buiten de overheid die ik dat bos inneem om dit verhaal in kleuren en geuren te vertellen. Maar er zou inderdaad veel meer bekendheid aan kunnen worden gegeven. Er zijn wel informatieborden hier en daar die het verhaal in beknopt vertellen. Maar er zou echt nog wel een vele grote campagne op kunnen worden gezet.
Nou, we zijn vast begonnen met het op de radio te delen.
Ja, zeker. Wat mooi.
En vind jij dan, Peter, dat er wandelpaden mogen zijn door een bos wat van zichzelf is?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk iets waar we zelf ook een gesprek over voeren. Aan de ene kant is het natuurlijk voor mij de meest pure vorm is, voor Nederland dan, dat we ook zeggen, nou, de meeste bossen kunnen we al als mensen overal doorheen. Dus laten we dan ook een paar stukken echt veilige havens maken voor al die biodiversiteit, dat gewoon ongestoord kan bestaan. Maar daarnaast ben ik wel een voorstander in het algemeen van wandelpaden, want als mensen op de wandelpaden zijn, lopen ze niet door de rest van het bos en dan is dat weer veilig van vertrapping bijvoorbeeld.
Oké, dus je antwoord is ja en nee. Wat is het nu specifiek voor het bos van, dat van zichzelf is op de Veluwe? Daar heb ik jou doorheen zien lopen.
Door dat bos kun je doorheen lopen. Daar zit nog van oudsher een wandelpad doorheen. Daar moeten we nog een besluit over maken. Maar mijn voorkeur zou hebben om inderdaad zoveel mogelijk bossen te hebben die gewoon lekker van de natuur zijn.
Tof, dankjewel Peter. Het was goed om je even hierover te spreken.
Ja,
ik vond het interessant.
Ja. Als je wil kijken, ga dan eerst gewoon even googlen, want er zijn prachtige foto's. Hoef je niet met z'n allen naar dat bos toe. En laat het ook lekker voor wat het is. Bedankt Peter, bye bye.
Ja, graag gedaan, hoi.
Doeg. Nou, we gaan nog even luisteren naar muziek. Pillow in My Arms van Griff.
I saw you there, but it was a shadow. A table and chair, a tragedy, I know. Oh, I know. Cause I knew you and you knew me, and I mean deeper than deeply. And that was how we were. So we were running from something and everybody, but that was how we were. So I replay every second, like I like how much that it hurts. And I get angry inside then. Oh, then I guess, with a pillow in my arms. Oh, as if it has a heartbeat. Oh, as if it was your body. Yeah, I guess, with a pillow in my arms. Oh, as if it hears me talking. And it loves me in the dark. But it was a shadow, a desperate attempt of making you feel close. And there's cups on the ground, there's dust on the sideboards. You won't see me out, I'm not ready for that. So I light up a candle.
Nou, en die glimlach die is er, jongens. Heerlijk. Hey, we gaan nog even terugkomen op de vegetarische hamvraag. Dat doen we elke week bij Happy Times Radio. En dus vandaag ook. En de vraag deze week was, hoe ver moeten rechten van de natuur eigenlijk gaan?
Zo ver als maar kan.
Oprecht. Als je denkt,
oprecht. Ja,
als je denkt, nou, dit was wel genoeg.
Uh-huh. Dan nog even 3 stappen verder.
Ja, en waarom? Om te beschermen wat we allemaal elke dag nodig hebben.
Ja.
Zo makkelijk is het eigenlijk. Ja. Zou Jessica er ook zo makkelijk over hebben gedacht, onze gast van vandaag?
Ja, ik denk nou, zij is een super gedreven, gepassioneerd persoon. Op het moment dat zij het over de saaiste stof van de wereld heeft, straalt ze. Dat is echt bijzonder.
Ik vind dat wel magisch.
Ja.
Maar dat zie ik bij ons natuurlijk ook. Op het moment dat wij deze radio mogen maken, of een show wat nog niet veel op de radio, of een onderwerp wat nog niet veel op de radio is, het positief over het klimaat hebben, nou, dat gebeurt dan niet zoveel, dan gaan wij ook stralen.
Ja.
Ja, ik vind dat wel tof.
Weet je waar ik ook van ga stralen?
Vertel.
Van pareltjes vinden op de rommelmarkt.
Ja, die gedaan afgelopen
koningsdag? Ik heb even een rondje gelopen. Ik moet zeggen, niet echt een groot rondje. Het was ergens een klein pleintje afgelegen. Maar ik heb toch een parel gevonden, Tess.
Wat dan?
Ja, ik ga even staan.
Oh. Kijk. Een knalroze broek.
Dat is toch insane
mooi.
Het is
een mooie pantalon. I love it. Is dit een tweedehands parel?
Een tweedehands pareltje.
Heb je hem nog moeten vermaken of past hij in één keer?
Deze paste, maar de knoop viel er wel van af.
Oh,
maar er zit gelukkig ook zo'n clipje dingetje. Dus je kan de knoop gewoon lekker laten voor wat het is. Maar toen ik dat zag, toen die knoop eraf viel, toen dacht ik van hey, ik heb nog een naaimachine in de kast. Dus die pakte ik erbij. En toen had ik een gesprek met mijn vriend over een t-shirt die hij nooit aan wilde, die ik heel tof vond. En toen dacht ik, weet je wat? Ik zet gewoon een schaar erin.
Nee!
Ja.
En wat dan? Heb je gewoon kort geknipt?
Ik heb gewoon kort geknipt. Ja, dat ik mijn arm omhoog doe dan.
Maar dat is deze! I love it!
Ik ben vandaag gewoon helemaal, mijn outfit kan niet duurzamer. Tweedehands broek en een vermaakt shirt van mijn vriend.
Ik zweer dat Isabel van de Naaierij heel erg trots op jou zou zijn.
Ja.
Die geeft dus weer mensen eindelijk die lessen gewoon om zelf weer te kunnen naaien.
Ja, maar eerlijk, het is echt zo easy.
Ja,
je hoeft hier echt geen hogere wiskunde voor te kunnen doen.
Maar oké, schaar erin, aftekenen, want dat lijkt me dan ook nog wel pittig. Zeg maar, hoe bepaal je dan waar je die afknipt?
Fun fact, ik had dus een ander.
Het is niet goed gegaan de eerste keer.
Ja, nou. Kijk hoe recht het is. Nou, ik had dus een ander een soort crop blouse ding iets. En die heb ik er gewoon overheen gelegd. En ik heb gewoon precies op die lijn, want ik wist dat die mooi stond voor mijn lichaam.
Ja,
heb ik precies op die lijn zo geknipt. En plus een klein beetje eronder, zodat ik hem kon omvouwen. En dan dat lijntje zo mooi kon stikken. En dan is het altijd nog maar de vraag, gaat de linkerkant van de blouse en de rechterkant van de blouse even lang zijn? Weet je, als je die knopen vast doet, dat je ook opeens net verkeerd uitkomt. Het is gelukt. Het is echt. Ik keek in
maar
de spiegel.
Ik vind het dus heel knap.
Het kan niet rechter, dacht ik.
Ja. Dit is een soort, nieuw kindgedachte dat ik denk. Of nieuwe generatie. Ik denk, nou, ik breng het even naar mijn moeder. Maar
ja
ik vind dit dus. Ik heb ook geen naaimachine thuis.
Ik heb die van oma gekregen. De naaimachine.
Ja, wij hadden gewoon hele lieve overburen. Waar we altijd al onze kleren naartoe brachten. Die, alle broeken van mij moeten natuurlijk ingekort worden. Voor iedereen die mij kent, die snapt dat wel.
Zes is gewoon extra. Klein. Die zit ook met een kussentje hier op de stoel.
Nee, dat kussentje is inmiddels niet meer. Maar ik vind het wel oprecht heel knap. Maar hoeveel zou je bespaard hebben? Je hebt sowieso geld bespaard.
Ja.
Je hebt CO2 bespaard. Je hebt nog een keer kleuren van zo'n blouse bespaard.
Ja. Ja, en ik was op de fiets naar de rommelmarkt. Dus ik heb ook de logistieke kosten gespaard. En dit was een blouse van mijn vriend. Lag al in dezelfde kast. Hoeft ook niet getransporteerd te worden.
Ik vind het oprecht heel leuk. Ik denk dat ik straks even ga kijken in de kast van mijn vriend.
Ja, daar liggen pareltjes, kan ik je vertellen.
Nou, ik trek eigenlijk al best wel veel aan van hem. Dan heeft hij even een jasje. Zeg ik, kerel, voor mij is hij lekker oversized. Mag ik hem aan? Dan loop ik al weg. En is het doei. Vanmorgen vroeg hij, mag ik deze jas aan? Was gewoon van hem.
Toen dacht ik, oh, erg dat ik er zo hard om lag.
Nou, ik vind gewoon.
Sorry, Rob.
Ja, gewoon lekker samen intensief gebruiken is altijd beter dan
dat
in
je
eentje.
Dat is dubbel duurzaam. Want waar we dus ook meer heen moeten, als we het dan toch over kleding hebben, is dat je in plaats van dat je gaat kijken naar hoeveel kost iets om te kopen, hoeveel kost het per keer dat ik het aan heb. Als jij iets duurders koopt, maar je hebt het heel vaak aan, dan is het per keer dat je het aan hebt waarschijnlijk goedkoper dan als je iets heel goedkoops koopt wat je nooit aan hebt. Snap je?
Ik heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Een hele dure kleding kopen vind ik wel heftig. Denk ik, jezus, heb ik even nu niet. Maar dan, ik denk er nooit op die manier over na. Wel alleen van, ik kan het nog verkopen. Maar als je het inderdaad vaak aantrekt, blijft het bij dure kleding ook wel echt veel langer goed. Maar ik vind het moeilijk om die investering te maken.
Ja, dat is het ook.
€220 voor het bovenste deel van zo'n mooi pak, zeg maar, zo'n mooi jasje. En dan ook nog eens €220 voor een broek. Denk ik, jeetje, ja, het kan wel duurzaam gemaakt zijn. Ik vind dat wel nog moeilijk. Mijn brein accepteert het niet in één keer.
Nee, en wat dan werkt, wat voor mij heel erg heeft gewerkt, toen ik koop, ja, laat me goed, wat werkt, punt, is dat op het moment dat je dus iets wil kopen, dat je in plaats van dat je het koopt, dat je dat geld ergens apart zet. Dus dan zeg je van ik koop het niet. Mocht ik het nou echt superleuk vinden en ik blijf eraan denken, kan je het altijd alsnog kopen. Je hebt dat geld apart gezet.
En dan ben je het geld niet meer kwijt.
En als je nou dat de volgende keer weer met een nieuw item, denk je nee, ik ga het niet kopen, ik zet het apart. Nou, dat doe je misschien 3 of 4 of 5 keer. En op een gegeven moment heb je €200. En dan kan je dus die superdure oversized blazer kopen. Snap je?
Ja, maar dan kan je dus wel 1 van je 4, 5 keren kopen dan.
Ja. Als je
duur, maar het idee...
Of je gaat tweedehands, of je gaat naar de rommelmarkt. Deze broek was €7.
Tweedehands zullen we daar nog een keer een uitzending over maken. Heerlijk. Nou, we moeten alweer gaan. Lieve luisteraar, ontzettend leuk dat je er weer was. Wij hebben nog echt de call to action. Stemmen voor de Europese verkiezingen.
Ja, 6 juni.
You can do this.
Zijn we mooi in koor.
En ben je nog in voor meer positief klimaatnieuws? Kijk dan even op onze socials.
Happytimes.magazine of koop het tijdschrift. Happytimes Magazine ligt gewoon in alle winkels. Ja, we zien jullie volgende week weer.
Doei doei.
Bye.